Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen op Psalm 136 en daarvan vers 1 en vers 3. Loof de Heer, want hij is goed, loof hem met een blij gemoed. En ook vers 3, loof der Heeren, opper Heer, buig u nederig voor hem weer. Psalm 136 vers 1 vers 3. Ook in deze dienst, het is een bijzondere dienst, maar tegelijkertijd ook een eredienst, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij uit Psalm 68, het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10, laten wij dat zingen na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen de Heere vragen om zijn zegen en hulp in deze dienst. Laten wij bidden. Trouwe en eeuwige God, u die alle dingen geschapen hebt en nog steeds door uw hand onderhoudt, u die ook alle dingen regeert, u die ook uw medewerking geeft aan alle daden en bezigheden van mensen, u die deze wereld geschapen hebt en ook zal brengen tot zijn volleinding en bestemming. Wij mogen op deze bijzondere dag hier samen zijn en ook deze dag en dit moment zien als iets wat in uw raad, uw besluit en voornemen gegrond is, begrepen is. Heren, wij danken u dat wij mogen terugzien samen met Joost en Barbara op deze bijzondere dag in de jaren die voorbij gingen. En we mogen zien hoe u hun leven leidde, zodat zij elkaar gingen leren kennen, elkaar gingen liefhebben, elkaar trouw hebben beloofd. En nu mogen zij hier zijn als man en vrouw. Ze zijn vandaag in het gemeentehuis geweest, ze hebben elkaar het jawoord gegeven voor de burgerlijke overheid en hun verlangen was om hier te zijn. Om samen voor u de heilige, alwetende God neer te knielen en een zegen af te smeken. Heren, we bidden voor hen. Als zij zullen buigen, als zij door de knieën zullen gaan. Als zij zo verlangen naar uw zegen over hun toekomst. Die ons en ook hen onbekend is. Maar u weet het en u heeft een beloftewoord voor hen. We vragen u, Heren, dat dit moment op deze dag die zo vol is met indrukken en mooie momenten toch een rustmoment mag zijn. Een ogenblik om stil te zijn voor uw aangezicht en met aandacht te luisteren naar uw woord. We danken u, Heren, dat we hier samen mogen zijn ook met de familie, met vrienden, met de gemeente. Met mensen die delen in hun vreugde en in hun dankbaarheid. Heren, zo zijn we hier bij elkaar gekomen en we bidden dat u een woord heeft voor ieder van ons persoonlijk. Ook dat is uw voorzienigheid, ook dat is niet zomaar. Ook dat is uw goede wil en leiding in ons leven. Dat we hier zijn en we bidden, Heren, dat we in dat besef ook zullen luisteren. Dat we in dat besef ook zullen bidden. Open onze harten voor uw woord. Geef ons uw Heilige Geest. Laat ook in deze eredienst uw werk voortgang mogen hebben. Heren, zo vragen wij dat u ons helpt in het luisteren. We bidden ook voor uw dienaar die het woord zal spreken. Geef hem wat hij nodig heeft om te spreken en de woorden Gods uit te spreken, te verklaren en toe te passen. Heren, onze hoop en verwachting is op u alleen. En het is uw goedheid en genade dat we daarom mogen vragen. Bij ons is er niets. Maar u bent degene die in uw goedheid en genade deze verloren en gevallen wereld opzoekt met het woord van uw belofte. Zo vragen wij, Heren, wees ons daarbij. Geef ons een goed samen zijn waarvoor wij u straks ook mogen dankzeggen. Wij vragen u dat niet om enige verdiensten, maar omwille van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 8. Wij beginnen bij vers 28 en wij lezen tot en met vers 39. Dit gedeelte staat ook in de liturgie. Romeinen hoofdstuk 8. Wij beginnen bij vers 28 en we lezen door tot en met 39. En hier spreekt het woord van God als volgt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking, en dat is ook jullie trouwtekst die jullie meekrijgen, is Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het thema dat we boven de preek schrijven is alle dingen ten goede. We zullen bij drie gedachten stilstaan. In de eerste plaats bij onze omstandigheden, ten tweede bij onze kennis en ten derde bij onze roeping. Onze omstandigheden, vervat in de woordjes alle dingen, ook de moeilijke dingen. Alle omstandigheden, wat er ook gebeurt, hier hebben wij de belofte dat het zal medewerken ten goede. Ten tweede onze kennis, wij weten, dat is iets wat wij niet zelf bedacht hebben, dat is niet iets wat wij voelen, maar wat wij weten, namelijk dat ze meewerken ten goede. En ten derde onze roeping, dit geldt voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zo zegt de tekst. Voor wij luisteren naar de preek, gaan wij zingen uit Psalm 33. Daaruit zingen wij vers 10 en vers 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En vers 11 laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Er zal worden gecollecteerd. Er is één collecte. Deze is voor de kerk bestemd. En die vindt nu plaats voor het zingen van deze versen. Psalm 33, vers 10 en vers 11. Gemeente, Joost, Barbara. De tekst van de preek is jullie trouwtekst, uiteraard. Ik zat te denken, dat woordje trouwtekst heeft iets heel moois in zich. Als wij dat woordje trouwtekst horen, dan denken we, ja, dat is de tekst in de trouwdienst voor de trouwpreek. Maar het is meer dan dat. De trouwtekst is de tekst waar God trouw aan is. Als jullie deze woorden meekrijgen, dan zal God trouw zijn aan zijn woorden, aan zijn beloften. Nu, vandaag en morgen en de rest van jullie leven. En daarom een trouwtekst. De tekst die jullie meekrijgen is Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Onze eerste gedachte waar we kort bij stilstaan is onze omstandigheden. En we hebben een stukje gelezen uit Romeinen 8. We begonnen bij vers 28 en gaan dus uiteraard de gedeelte aan vooraf. Paulus heeft in die versen daarvoor gesproken over wat het wil zeggen om kind van God te zijn. Om gelovige te zijn, maar dan nog als het ware een stap verder. Om door God aangenomen te zijn, te geadopteerd als zijn eigen kind. En hij heeft daarvoor gezegd dat de gelovigen niet een geest van vreesachtigheid en van bangheid hebben, maar een geest van vrijmoedigheid, waardoor zij mogen zeggen, Vader, Abba, Papa, zo betekent dat woord. Maar juist dan, als je die gedachte weet, dan kun je afvragen, maar hoe kan het dan dat ook gelovigen, ook kinderen van God, soms zo'n moeilijk en moeitevol leven hebben? Paulus wist dat, uiteraard. En daarom gaat hij daar ook op in, in de woorden van onze tekst. Wij weten, zegt hij, dat degenen die God lief hebben, zijn kinderen, die God mogen aanspreken als hun vader, alle dingen medewerken ten goede. Hoe kan dat? Als God zijn zegen geeft, dat je toch tegenspoed hebt. Moeten we dan misschien zeggen dat als het voorspoedig gaat in ons leven, dat we zeggen, God zegent ons. Jullie willen vandaag neerbuigen en knielen om de zegen van de Heere te ontvangen. Als het goed gaat in jullie leven, dan mag je zeggen, God zegent ons. Maar wat nu als het tegenslag en tegenspoed is, is de zegen dan voorbij? Vaak die twee woorden, zegen en voorspoed, die maken aan elkaar gelijk. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Dit is duidelijk, het leven van gelovigen en ongelovige mensen, van christenen en niet-christenen, verschilt niet zo heel veel van elkaar. Als je naar de omstandigheden kijkt, als je kijkt naar wat ons overkomen kan in dit leven. Ieder leven heeft zijn tegenslag. Ieder leven heeft zijn moeite en zijn rouw en zijn verdriet. Ook christenen kennen soms perioden. Niet slechts een moment, maar perioden dat het moeilijk is, dat het donker is en dat het duister is. En Paulus heeft juist die situaties en ogenblikken op het oog als hij zegt, alle dingen, we mogen daar zo voor lezen, alle moeilijke dingen zullen medewerken ten goede. Barbara en Joost, ook jullie leven zal ongetwijfeld moeilijke en zware momenten gaan kennen. Wanneer dat is, weten jullie niet. Weet niemand dan God alleen. Hoe lang het zal zijn, in welke vorm, welke gebeurtenissen er zullen zijn. Niemand die het weet. Misschien is hier vanavond iemand die zegt, dominee, moet dat nou, het is vandaag toch een mooie dag. Het is een vreugdevolle dag en dan begint u in de preek en in de dienst over tegenslag en over moeite en zo. Is dat dan de christelijke boodschap die deze jonge vreugdevolle mensen mee moeten krijgen? Mag het niet wat opgewekter? Mag het niet wat blijer dan meteen maar te beginnen over moeilijke dingen? Nou, zo is het zeker niet bedoeld als een domper op de feestvreugde van deze dag. Bepaald niet. Maar het zegt wel iets over wat onze levenshouding is. We hebben van onszelf de neiging om te zeggen, De beste levenshouding is genieten van de topmomenten, de hoogtepunten. Dan moet je de dag plukken, daar moet je het van hebben. Dan sta je goed in het leven. Dat is een goede levenshouding, de hoogtepunten. Maar misschien is het wel een veel betere levenshouding als dit je houding is, dat je goed weet om te gaan met de moeilijke momenten. Laat ik een Bijbels voorbeeld geven. Jozef, onderkoning van Egypte. En hij zei, er zullen 7 mooie, vette jaren, voorspoedige jaren komen. Een overvloed die zijn weerga niet kent. En daarna komen 7 magere jaren, met tegenslag en hongersnood. Met droogte, met gebrek. Wat zei Jozef? Waarin bleek zijn wijsheid? Hij zei niet alleen, nou, wie het breed heeft moet het breed laten hangen. We hebben 7 jaren van voorspoed. Geniet ervan. En daarna zien we dan wel weer. Nee, in die 7 volle, in die 7 rijke jaren, zei hij, nu moeten wij ons voorbereiden voor wat komen gaat. Nu leggen wij voorraden aan. Nu zullen wij zorgen dat wij straks niet zullen verhongeren. En dan zullen we ook straks in die 7 magere jaren mogen leven van de voorspoed van daarvoor. Daar zitten praktische en wijze lessen in voor ons allemaal en voor jullie in het bijzonder. Juist omdat het vandaag zo'n prachtige dag is. Juist omdat het vandaag een hoogtepunt is. Is het goed om dat mee te nemen als een kostbare schat die zijn werking en zijn kracht mag laten gelden op het moment dat het misschien droog en moeilijk en donker is. Onze omstandigheden. Jullie krijgen deze belofte mee. Voor alle omstandigheden. En als je toegerust mag zijn met deze belofte van God zelf, dan zul je ook als er magere jaren komen, zul je daarop terug mogen vallen. Hoe het ook zal zijn. We gaan naar onze tweede gedachte. Onze kennis. Wat weten wij? Wat is de kennis? Er staat in de tekst, wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Dus ik gaf net dat voorbeeld over Jozef. Dat is zelfs nog niet sterk genoeg. Daar kun je zeggen dat die goede jaren, de slechte jaren, in evenwicht brachten en moesten compenseren. Dus dan blijft slecht, slecht. Maar er staat hier in onze tekst iets wat nog verder gaat. Er staat niet dat het goede het slechte zal compenseren. Maar er staat dat het moeilijke, alle dingen, zelf meewerken ten goede. Ten goede. Zelfs die moeilijke momenten die er kunnen zijn, hebben een gunstige en hebben een goede uitwerking. Ze dienen niet het slechte, ze dienen het goede. Ze werken niet tegen, ze werken mee. Ze zullen meewerken. Ze verhinderen niet, maar ze bevorderen. Uiteindelijk zal de uitwerking, ook van moeilijke momenten, niet negatief zijn, maar positief. Als ik het samenvat in 1 woord, in 1 zin. Moeilijke momenten zijn een zegen van God. Ten goede. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Misschien is er iemand die dat hard vindt. Misschien denkt iemand, is dat niet ongevoelig voor mensen die het zwaar hebben. Die moeilijkheden hebben. Misschien bent u of ben jij wel iemand die op dit moment veel zorgen heeft. Zou je tegen zo iemand zeggen, ja, maar alle dingen werken mee ten goede. Kun je dat tegen jezelf zeggen? Alle dingen zullen medewerken ten goede. Hoe kan dat een zegen van God zijn? En toch is het zo. Dat woord zegen moeten wij niet laten samenvallen met voorspoed. Zegen betekent in de Bijbel de goedkeuring van God. De goedkeuring. Als jullie straks knielen, Joost en Barbara, en je ontvangt de zegen van God, krijg je geen garantie voor voorspoed, maar je krijgt wel de garantie van Gods goedkeuring. God keurt jullie huwelijk goed. En dan gaat mee in voorspoed en in tegenspoed te alle tijden. En er staat erbij dat dit geldt voor mensen die God liefhebben. Dan geldt dit voor mensen die gelovigen zijn. Dan is dit waar voor mensen die op Christus vertrouwen. En daar moeten wij dat ook in vinden. Daar ligt dat geheim. Want als Christus voor onze zonde gestorven is, zijn wij van de straf verlost. Paulus heeft daarvoor gesproken over de dood van Christus in hoofdstuk 3, 4 en 5 en 8. En zo kan hij hier terechtkomen. En hij vergeet dat niet, hij neemt dat mee in zijn boodschap. God straft de zonde, hij heeft het gezegd in Romeinen 3. Maar God straft de zonde één keer en geen twee keer. En dat is de troost en zekerheid van iedere gelovige. Als God mijn zonde gestraft heeft aan zijn eigen zoon, met de bittere dood van het kruis, dan zal hij mij voor die zonde nooit meer straffen. En wat er ook in ons leven gebeurt, wat er ook gaande is, wie op Christus vertrouwt, wie een gelovige mag zijn, hoeft niet en mag niet denken, nu straft God mij. Dat kan soms een aanvechting zijn. We weten dat we zondaren zijn. We weten dat ons leven onvolmaakt is. We weten dat God ons kent tot diep in ons hart. En er kunnen dingen gebeuren waarvan je denkt, is dit de straf van God over mijn zonde? Ik zou het verdiend hebben. Ik heb geen zegen te verwachten. Het is onmogelijk dat alle dingen zouden medewerken ten goede. Integendeel, ze werken mee tot mijn oordeling en tot mijn straf en mijn verlorenheid. Nee, alle dingen werken mee voor degene die God liefhebben, die op Christus vertrouwen. Joost en Barbara, dat mogen jullie weten. Wat er in jullie leven gebeurt. God keurt niet al jullie daden goed. Dat is duidelijk. Maar ik keur wel jullie persoon goed. In Christus Jezus. En wat er ook gebeurt. En welke dingen er gaan gebeuren. Door jullie eigen schuld of buiten jullie schuld om. We weten het niet. Maar alles wat jullie van God ontvangen. Geeft hij jullie niet meer als een rechter. Maar als een vader. Nooit zal hij jullie straffen. Als jullie vertrouwen op Christus is, dan zijn al jullie zonden in hem gestraft. En dan kan God soms in jullie leven dingen doen, waarvan je zegt, ja, dit is een correctie die nodig is, maar het is geen straf. Het is de vaderlijke zorg voor zijn kinderen, om ze te leiden en te brengen naar het doel. Er kunnen momenten zijn in het leven dat je denkt, God is in mij niet geïnteresseerd. God houdt zich afzijdig, ik zie hem niet. Ik merk het niet. Hij is afwezig. Hij lijkt wel onverschillig. We vinden die klachten in de psalmen. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Asaf zegt het. Hij weet dat God goed is. Voor degenen die oprecht zijn. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waren in mijn leedschier uitgeweken. En toch, de Bijbel zegt het. Nee, wij weten, wij weten. Het is niet altijd, wij voelen. Het is niet altijd, wij ervaren. Het is niet altijd, wij zien het, wij merken het. Nee, wij weten het. Want God heeft het beloofd. En God is trouw aan de trouwtekst. Alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Die zich aan hem durven overgeven. Die zich aan hem toevertrouwen. Straks mogen jullie knielen. En dan ontvang je deze goedkeuring van God. Dat mee zal gaan. Voor nu en voor de toekomst. En alle dingen zullen medewerken ten goede. Onze derde gedachte. Onze roeping. Paulus spreekt hier over roeping en voornemen. Namelijk zegt hij, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wij zien die woorden denk ik op zijn duidelijkst als wij het beeld voor ons nemen van een architect. Iemand die een huis wil bouwen en een tekening maakt. Die een plan heeft en dat uitwerkt. Eerst in zijn gedachten heeft, dan op papier zet en dan begint de bouw. En elke steen en elke balk, elk onderdeel op de bouwplaats past in het voornemen en in het plan van de architect. Niets is er toevallig, niets is er zomaar. Alles heeft een plan, heeft een voornemen. En zo heeft God ook een voornemen. Hij is de bouwmeester, hij is de architect die ook aan jullie leven bouwt. Dus jullie leven ligt tussen het voornemen van God en de bestemming. Als het huis klaar is, zeg maar, in het voorbeeld. Dat is de bestemming. Elk moment, elke dag, elk uur, elke gebeurtenis is als een balk of een steen of wat dan ook in het plan. Niets is toevallig. Niets is zomaar. Alles past. En uiteindelijk zal daar jullie hele leven volkomen passen in het plan van God. Dat is de belofte, het voornemen van God. Dat zeker zal gebeuren. Maar we zijn, om dat beeld maar enigszins vast te houden, we zijn op de bouwplaats en het huis is nog niet af. En soms kun je daar kijken en soms denk je wel, dat is gevaarlijk terrein, daar moet ik niet komen. We zien een half gebouw, we zien daar een plank liggen, we zien een balk, we zien stenen, we zien een chaos, we zien een open huis waar de regen in kan slaan. We zien open ramen waar de wind doorheen kan waaien. We denken, wat is dit voor een bouwval? Wat moet daarvan worden? Zit daar een plan achter? Wie kan daarin wonen? Wie kan daarin leven? En zo is vaak ons leven. We zien de losse stenen. We zien de losse planken. We voelen de kou, bij wijze van spreken. Het is nog niet af. Dat is de korte termijn. Dat is de aanvechting van het leven. Als we de onvolkomenheid, als we de gebrokenheid zien. Maar dan komt het aan op geloof. Te weten dat alles eenmaal zal passen in het plan van God. En eenmaal als het af is, als het gebouw voltooid zal zijn, zal ieder met verbazing kijken naar wat God gebouwd heeft. En Paulus zegt, laten we zo naar ons leven kijken. En wat zien we dan? Niets. Maar we geloven het. Dat God een voornemen heeft. Dat God een plan heeft. Als we dat geloof niet hebben, is alles in ons leven zinloos en doelloos. Als u als jij dat geloof niet hebt, is jouw leven inderdaad een losse hoop van stenen en balken en planken? Zonder geloof in de verkiezende God. Zonder geloof in het voornemen van God. Is ons leven zinloos en doelloos en ongestructureerd. Alleen als we dat mogen geloven, als we daar ons aan vastgrijpen, dan kunnen we elke situatie overgeven aan de vaderlijke leiding. Dan weten wij dat er een plan is. Zonder plan is er geen meewerken. Zonder meewerken is niets ten goede. Maar als er een voornemen is, dan zullen alle dingen medewerken ten goede. En dan staat er dat God jullie geroepen heeft. Na zijn voornemen, daar zit een plan achter. Jullie hebben een roeping. Jullie hebben een roeping in dit leven. De toekomst is niet bekend. Maar het voornemen ligt er. En het begin is er. De roeping is er. God leidt jullie door dit leven heen. Hij zal jullie brengen naar het uiteindelijke doel. En dat ligt nog verder. En dat is nog heerlijker. En dat is nog hoger dan jullie huwelijk. Uiteindelijk is jullie huwelijk ook maar een afschaduwing van het huwelijk van Christus. Dat is de toekomst waarheen jullie mogen reizen. En dan krijgen jullie een roeping mee. En een opdracht. Het is soms zo verleidelijk, hè, om je bezig te houden met de dagelijkse beslommeringen. En te denken dat daar je taak en je bestemming ligt. En het moet ook gebeuren. En dat mag ook, ja. Maar het is niet je roeping. Het is niet Gods voornemen. Dat ligt verder. Dat ligt hoger. Te midden van alle bezigheden. En alle dingen die ons overkomen. Worden wij geroepen om het voornemen van God in het oog te houden. Door het geloof. Jullie krijgen vandaag een trouwpreek mee. Maar vooral een trouwtekst. De preek zal ongetwijfeld wel weer een beetje wegzakken. Maar houd die tekst vast. Het is het woord van God. Dat jullie meekrijgen. Het is de belofte van God. Dat in jullie leven klinkt. Dat elke dag iets is wat waar is. Waar je elke dag, elk moment, alle omstandigheden op terug mag vallen. En ik hoop dat het jullie leven mag kenmerken. Dat jullie zeggen, wij samen, wij weten dat alle dingen zullen meewerken. Wij die God lief hebben, wij weten het. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Omdat God ons naar zijn voornemen geroepen heeft. Amen. Laten we zingen uit Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig voortdurend op zijn goedheid hopen. Psalm 147, vers 6. Laten wij aansluitend het huwelijksformulier lezen. Johannes Adrianus Boom en Barbara van Erkel. Wij zijn hier in de kerk bijeen om jullie huwelijk aan God de Heere op te dragen en hem te vragen om zijn zegen. Voor de burgerlijke overheid hebben jullie elkaar al het jawoord gegeven. Aansluitend beloven jullie nu in de kerk om samen als christenen Gods woord te gehoorzamen. Laten we daarom nagaan wat het woord van God over het huwelijk vermeldt. De Heilige Schrift onderwijst ons over de instelling van het huwelijk, over het doel van het huwelijk, over de onderlinge verhoudingen binnen het huwelijk en over Gods belofte voor hen die het huwelijk aangaan. Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar het is door God ingesteld en door God gewild. Dat blijkt direct aan het begin van de geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld. Dat de mensen geschapen zijn naar Gods beeld onderscheidt hen wezenlijk van alle andere schepselen. Omdat God het zo heeft ingesteld, geloven wij dat het huwelijk van één man en één vrouw de enige samenlevingsvorm is die God goedkeurt. Toen God eerst de man geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. De man riep daarop uit: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet hij nog, zodat zij een levenslange eenheid vormen. Om zich aan zijn vrouw te hechten, zal een man zijn vader en moeder verlaten. En in het huwelijk zullen zij beide tot één lichaam worden. Christus zegt dat zij dan niet langer twee zijn, maar tot één geworden zijn. Deze eenheid heeft God vanaf de schepping bedoeld als een levenslange eenheid, die slechts door de dood verbroken wordt. Daarom haat God het kwaad van de echtbreuk. God draagt jullie dan ook op elkaar niet te verlaten, maar trouw te blijven. Gods bedoeling met het huwelijk omvat drie zaken. Ten eerste is het huwelijk bedoeld als afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente van de gelovigen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Daarom behoren man en vrouw elkaar trouw te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. God bouwt zijn kerk met de kinderen van gelovige ouders die in Christus heilig zijn. Daarom wordt ten tweede, worden echtgenoten geroepen te zorgen voor het tijdelijke en geestelijke welzijn van de kinderen wanneer zij die ontvangen. Het is een taak om daarbij het beeld van God te vertonen in aandacht en liefde. Ouders voeden hun kinderen op tot Gods eer en tot hun zaligheid. In de derde plaats is het huwelijk een genadegave van God tegen ontucht en tegen verzoekingen van de duivel. De eenheid van man en vrouw manifesteert zich in de intieme lichamelijke liefde. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd. Dankzij het huwelijk zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. God schiep de man en vrouw naar zijn beeld. Binnen het christelijke huwelijk zijn man en vrouw zo enerzijds gelijkwaardig, anderzijds hebben zij elk hun eigen plaats. Ze zijn gelijkwaardig omdat zij samen erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Ze hebben ieder hun eigen plaats omdat zij de relatie van Christus en zijn gemeente afspiegelen. De man behoort met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerstverantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met God. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar geborgenheid geven. Hij eert haar als hij er op verstandige wijze rekening mee houdt dat zij fysiek zwakker is. Hij zal zijn beroep getrouw uitoefenen om zijn gezin te onderhouden en mee te kunnen delen aan wie dat nodig heeft. Als hij zo leeft, lijkt hij op Christus, die het hoofd is van zijn gemeente en borg voor haar staat. Door zichzelf helemaal te geven heeft Christus haar immers lief gehad tot het uiterste. De vrouw bevestigt van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man. Dit doet zij als zij respect voor hem heeft. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van God. Ze zal hem helpen en gehoorzaam zijn in alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen. Zij toont haar goede werken in de christelijke opvoeding van de kinderen, in het besturen van het huis en in gastvrijheid. Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Ze zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien. Ten slotte over de belofte. God belooft vandaag zijn zegen aan jullie als jullie verlangen om in een christelijk huwelijk te leven. Jullie huwelijk is geheiligd door het geloof in Christus. Psalm 128 geeft de belofte mee dat ieder wel zalig is die de Heere vreest en in zijn wegen gaat. In een huwelijk dat overeenkomt met de instelling van God en het doel dat hij daaraan gegeven heeft, volgens de onderlinge verhoudingen die hij voorschrijft, zullen man en vrouw daarin veel vreugde ondervinden. Het is waar, ook getrouwde mensen kunnen veel verdriet en moeite vanwege de zonde ervaren, maar God zal altijd zijn hulp aan jullie als getrouwde geven, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Wees er stellig van overtuigd dat God onze Heer jullie samengevoegd heeft tot de heilige staat van het christelijke huwelijk. Dan zullen jullie ook alles wat jullie in je huwelijk ondervinden, met geduld en dankzegging, liefde en trouw aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor jullie ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen. Mag ik jullie verzoeken om te gaan staan? Johannes Adriaan Boom en Barbara van Erkel. Nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingesteld, verklaren jullie hier uitdrukkelijk voor de christelijke gemeente dat jullie het stellige voornemen hebben zo te leven. Wat is daarop jullie antwoord? Gemeente, ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat jullie huwelijk als een christelijk huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God het voornemen dat hij jullie gaf bevestigen. Jullie begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Johannes Adrianus Boom, beloof je hier voor God en zijn gemeente in liefde voor Barbara van Erkel, je vrouw, te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Wat is hierop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van Johannes Adrianus Boom? Barbara van Erkel, beloof je hier voor God en zijn gemeente in liefde voor Johannes Adrianus Boom, je man, te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te gehoorzamen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Wat is hierop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van Barbara van Erkel? Ja. Wij zullen gaan zingen. Psalm 134, het tweede vers. Tijdens het zingen van dit vers zal het bruidspaar neerknielen. Daarna ontvangen zij de zegen. En vervolgens zingen wij Psalm 134, vers 3. Dat laatste zingen wij indien dat voor u, voor jou mogelijk is, staande. Wij zingen nu Psalm 134, vers 2. En na de huwelijkszegen, zonder verdere aankondiging, Psalm 134, vers 3. God onze Heere, die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen, verlenen jullie door zijn Heilige Geest de kracht om je belofte na te komen. Al de dagen die hij jullie samen schenken wil. Hij verbinde jullie met ware liefde en trouw en geven jullie zijn zegen. Amen. Barbara en Joost. Als ouderling en als zwager mag ik jullie het woord van de God overhandigen. Het is het woord van en de stem van onze hemelse Vader. Vanuit zijn woord geeft hij het onderwijs voor ons dagelijks en voor ons geestelijk leven. In ons dagelijks leven, Joost, er staat veel het bouwen. En wij als familie hebben al heel veel hulpvragen gedaan. En het was nooit te vergeefs. Maar Barbara, bouwen eigenlijk ook het woord voor jou. Bouwen aan relatie. Bouwen in de vorm van dienstbaar zijn. Hulpvragen, het was je nooit te veel. Je zette de dingen aan de kant en je was er voor die ander. En daarin proeven we liefde. Verbondenheid. Liefde door het geloof in de Heer Jezus Christus. Om het te zijn voor de naaste. Om het te zijn voor anderen die je hulp nodig hebben. En dan zien we ook als de Bijbel ons onderwijst, dat juist ook als het gaat om liefde, Paulus daar ook spreekt tegen de gemeente van Korinthe. In 1 Korinthe 13 wordt een hele lijst opgenoemd als kenmerk van de liefde. En dan zegt hij ook, uiteindelijk, maar van de drie, geloof, hoop en liefde, is er één die het meest is. Dat is de liefde. Bouwen, daar begon ik mee. Bouwen je huwelijk en bouw dan op die levende hoeksteen, Jezus Christus. Hij is het woord. Hij gaat met je mee. Vertrouw op hem. Wees met hem. Zie op hem. Elke keer weer. Hou vast aan zijn belofte. En leef naar je roeping. Ik wil jullie een stukje voorlezen. Wat ook gaat over het leven. Gericht op het levende steen. De hoeksteen Jezus Christus. Dat doe ik uit 1 Petrus 2. Leg dan af alle slechtheid. Alle bedrog. Huichelarij. Afgunst en alle kwaadsprekerij en verlang vurig. Als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie,
Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben. Die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot een wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En om zo ook levende stenen te mogen zijn in de gemeente, maar ook samen in het huwelijk.
Dank je wel.
Joost en Barbara, ik mag ook nog een paar woorden tot jullie spreken. En ik voel mij vandaag een dankbaar mens dat ik dat mag doen. Het is fijn om hier te mogen zijn op deze mooie en deze bijzondere dag. Waar jullie elkaar het jaarwoord voor het leven hebben mogen geven. En als ik hier dan bij mag zijn en jullie mag toespreken, dan voel ik dat ik mag delen in jullie vreugde. De Bijbel zegt niet alleen: weent met de wenende, maar ook wees blij met de blijde. En zo mag het vandaag ook zijn. Het is een vreugdevolle dag. En we mogen samen ons daarin verheugen voor alle gaven die God jullie geeft. Joost ken ik van jullie beiden het langst. Ik weet nog goed, Joost, de eerste keer dat ik catechisatie gaf, dat jij er zat. En al die jaren ben je in de gemeente geweest. En tot op deze dag hebben we elkaar zo mogen kennen en later kwam Barbara erbij. Fijn dat jullie in de gemeente ook jullie plek mogen hebben. En voor alles wat jullie hebben gedaan. Het is breed bekend, zeer gewaardeerd bij velen. Wat jullie vaak heel bescheiden op de achtergrond. Maar wat jullie allemaal in de gemeente mogen doen. Hartelijk dank daarvoor ook. En God geef ook daaraan zijn zegen en zijn goedkeuring. Ik zou nog meer kunnen zeggen, maar eigenlijk was de preek ook al wel een toespraak. En ik geef dan ook graag de woorden die jullie gehoord hebben, de belofte die in de trouwtekst geklonken heeft, mee als mijn persoonlijke wens voor jullie samen, nu en in de toekomst. Ouders, ook een woord voor jullie. Voor jullie toch ook weer een bijzonder moment. En Joost en Barbara hebben mij heel nadrukkelijk gevraagd om jullie te bedanken. En dat doe ik ook graag. Om jullie te bedanken voor de opvoeding die jullie aan jullie kinderen hebben gegeven. Maar dat niet alleen, ook het gebed. Ze weten het, ze wisten het. En ze willen jullie daarvoor danken, hoe jullie als ouders voor jullie kinderen gebeden hebben. We mogen zeggen dat ook die gebeden geen onverhoorde gebeden zijn geweest. Maar dat God daar zijn verhoring aan heeft willen geven. Ik vraag in het trouwgesprek dat ik heb ook altijd naar de relatie met de schoonouders. En die antwoorden zijn niet altijd gelijk. Maar in dit geval was het heel duidelijk. Allebei zeiden ze: we zijn opgenomen in het gezin van de anderen. We horen er helemaal bij. We voelen ons ook daar helemaal thuis. En dat is fijn dat zij zo als zoon, als dochter geaccepteerd zijn en hun plaats daarin mogen innemen. Hartelijk dank ook voor de wijsheid van de achterliggende jaren waarmee jullie je kinderen hebben opgevoed. En naar ik vertrouw ook de wijsheid waarin jullie ze nu mogen overgeven, mogen loslaten. Al denk ik dat loslaten niet helemaal het goede woord is. We mogen ze overgeven in de handen van onze God. En dat jullie zo ook zullen blijven bidden voor jullie kinderen. In hetzelfde vertrouwen zoals jullie in het verleden hen hebben opgevoed. Ook een woord voor de broers en zussen. Ook dat was een duidelijke wens van Barbara en Joost om hun broers en zussen te bedanken. En ze zijn verrast, ze zijn dankbaar voor de enorme goede band die in beide gezinnen er mag zijn. En de eenheid die ze ervaren, ik denk wat dat betreft dat het soms nog wel even wennen voor ze is. Als ze de overdaad van broers en zussen zeg maar een beetje zullen gaan missen. Als ze met hun tweetjes in hun huis zullen zitten. Maar jullie zullen hen ongetwijfeld ook niet vergeten. En ook jullie hartelijk dank voor wat jullie als broers en zussen voor hen hebben mogen betekenen. Meestal spreek ik in een trouwdienst ook nog enkele woorden tot de grootouders. Er zijn geen grootouders meer. Daarin zien we toch ook iets van de generaties die doorgaan. Het ene geslacht gaat, het andere komt. Maar God is dezelfde. En wat er ook verdwijnt en welke mensen ook ons ontvallen zijn, God is de eeuwige die meegaat. Hij die er vroeger was, is er ook nu en zal er zijn tot in eeuwigheid. En als dat ons vertrouwen is, mogen we dat ook zo tegen elkaar zeggen. Jullie mogen gaan zitten. Laten wij samen met dankgebed eindigen. Trouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, u danken wij dat wij zo bij elkaar mochten zijn en de vreugde mochten ervaren van dit bijzondere moment. Joost en Barbara, die elkaar vrijmoedig voor uw aangezicht en in onze aanwezigheid het ja-woord gegeven hebben. Elkaar trouw beloofd hebben, wat er ook komen zal. Heer, ze konden dat alleen maar doen, in afhankelijkheid van u. Uit zichzelf zijn ze er niet toe in staat. Maar ze hebben geknield voor u en gevraagd om uw zegen, om uw goedkeuring. Ze hebben dat ontvangen. Heer, ga zo met hen mee. Zegen hen in hun leven, in voorspoed en tegenspoed. Geef dat zij mogen weten wat de tekst ons zegt. Geef dat zij ook hun leven mogen besteden in die liefdedienst voor mensen om hen heen, naar elkaar, naar u, naar de gemeente. Heren, zo bidden wij, ook voor elkaar. We waren hier met velen aanwezig. We hebben allen het woord gehoord. We laten het alle tot ons doordringen als het goed is. We stellen onszelf de vraag wat het doel van ons leven is. Over een plan en een voornemen aan de grondslag mag liggen. Heere, geef ons, allen persoonlijk, dat geloof. Om daarin te leven en zo de toekomst in te mogen gaan. Wees bij ons ook, verder van deze dag, geef straks ook een goede receptie, een goede ontmoeting. En we danken u voor alles wat u ons op deze dag gegeven heeft. En wij besluiten ons gebed met de woorden die onze Heer Jezus Christus ons geleerd heeft. Toen hij gezegd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 84, het zesde vers. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon, een schild. En wat er volgt, Psalm 84, vers 6. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.